Goed u allen, Jezus' wonderbare naam. En we hebben dit weekend hebben we als thema de gemeente van Christus. En gistermorgen hebben we gezien dat God het gezin heeft ontworpen. Hij is immers de schepper en de maker van alles wat leeft en van alles wat is. Er is geen ding wat geworden is buiten hem. Hij is van alles de maker. En gisteravond hebben we ook gezien dat de Bijbel ook spreekt over de gemeente als over een lichaam. En daar gaan we vanmorgen ook nog wat dieper over nadenken. En als je dan een thema moet behandelen, dan kun je dat soms uit één tekst. En soms kun je dat niet uit één tekst, dan gaan we naar meerdere teksten. Dus we zullen vanmorgen een beetje door de Bijbel heen moeten gaan. En ik wil met jullie beginnen in Efeziërs 5. Een stuk wel vaak gebruiken tijdens een huwelijksplechtigheid. Maar vanmorgen willen we dat ook gebruiken voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. En het is goed om te bedenken, lieve mensen, lieve broeders, zusters, wat de gemeente van Christus is. En dat het ook echt de gemeente van Christus is. Dat het niet uw gemeente is en niet mijn gemeente en niet onze gemeente, maar het is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wij zijn zijn eigendom. En het is ook goed om te bedenken en te beseffen dat de gemeente er is voor de Heer. En niet alleen de Heer voor de gemeente. En zo makkelijk kunnen wij horizontaal gericht bezig zijn. Ook met elkaar of soms met de Heer. En dat wij zo horizontaal kijken en niet beseffen dat Hij de Heer is van de gemeente. En dat de gemeente van Hem is. Dat Hij het hoofd is. Dat Hij het niet alleen voor het zeggen heeft, maar dat Hij de bron is van leven, licht en liefde. En het is zo mooi als we lezen hier in Efeziërs 5 vers 23. Ik pik er zo een paar versies uit. Dan zien we daar, want de man is hoofd van de vrouw zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Het is zijn lichaam. En dat zie je ook in de versies verder. In 29 dacht ik en 30, even kijken. Vers 29 en 30, ja, misschien wilt u meelezen, want niemand, hier gaat het over een mens, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. En vaak dan kan er in ons hart zoiets zijn, en dat hoor je soms ook in de harten van je broeders en van je zusters, want je bent één lichaam, je bent één gezin, en je doet niet alleen individueel bidden, maar je bidt ook met elkaar, en dan hoor je wat erin leeft. En dan is het zo vaak net als dat wij de Heere moeten bewegen om ons te zegenen. Dat wij de Heere moeten bewegen zodat Hij gewillig wordt om ons iets te geven. Nee, Hij is verlangend om te geven. Zoals we dat gezien hebben vorige week uit 1 Kronieken 22. Dat David alles gereed had gemaakt. Alle materialen had hij gereed gemaakt zodat Salomo zijn zoon de tempel kon bouwen. En nou, zo heeft God in Christus alles voorzien om zijn gemeente te bouwen. Zijn lichaam. En waar is een lichaam voor? Als een huis. Want zonder de geest is het lichaam dood, zegt Jacobus. Zo is ook je geloof zonder werken dood. Het gaat erom dat de gemeente van Christus, en laten we het zo zien, dat een plaatselijke gemeente een gezin is, en alle andere gemeentes wereldwijd, dat is allemaal familie. En om familie te kunnen zijn, moeten wij dezelfde vader hebben. Om familie te kunnen zijn, moeten wij God als vader hebben. En als wij niet behoren bij die familie, dan horen we niet bij de gemeente van Christus. Er zijn uitzonderingspositie, dat zijn de kinderen van de gelovige ouders. Die zijn geheiligd in de ouders apart gezet. Dus zeker onderdeel van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dus de gemeente is niet een gebouw. Een gemeente zijn niet dode steden, een gemeente zijn levende steden. Zoals 1 Petrus 2 vers 5 dat zegt, dat wij ons moeten laten invoegen als levende steden in de gemeente. Ik heb er wel eens meer over gesproken, zo'n hoopje stenen, dat heeft geen zin. Maar die steen moet op zijn plaats komen, ingevoegd worden in dat lichaam van Christus. En we moeten het voor de Heere een belemmering zijn als het lichaam niet functioneert. Als bepaalde onderdelen van het lichaam het af laten weten. En sommigen van ons die ervaren dat soms ook. Als je een onwillig lichaam hebt. Of je mist bepaalde delen van je lichaam. Sommige mensen die missen het zicht in één oog. Anderen die missen een ledemaat. Maar we weten het zelf, als we iets hebben aan ons lichaam, dan loop je daar telkens tegen aan. Al is het maar dat je hier of daar een pleister hebt. Dan ga je begrijpen dat er geen enkel onderdeel van je lichaam onnuttig is. Elk onderdeel van ons lichaam, dat heeft zijn nut, dat heeft zijn functie, dat heeft zijn taak, dat heeft zijn betekenis, dat is van belang. En zo is het ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Of dat u nou jong bent in het geloof, of oud bent in het geloof, dat u nou een man bent of een vrouw, of dat u nou de gave van barmhartigheid gekregen hebt, of de gave om het woord te bedienen, het is allemaal van belang. Het is niet zo dat je alleen een prediker moet hebben of alleen iemand die goed kan bidden. Elk onderdeel van het lichaam van Christus is van belang. Maar ik hoop dat we vanmorgen begrijpen en verstaan, als de geest van God daar niet in meekomt, dat het geen onderdeel is van het lichaam, of het wordt een doodstuk. Dan wordt het een doodwerk. En sommige mensen kunnen zich daarin vergissen, dus wij kunnen ons daar ook in vergissen blijkbaar, en daarom is het goed om van Gods woord te leren. Laten we eens even gaan naar Openbaring 3. Daar komt Jezus en de engel, en die geeft openbaringen aan Johannes. Eigenlijk één grote openbaring. En dan Openbaring 3 vers 1 en 2. Een schrijf van de engel van de gemeente in Sardes. En dit zegt hij, de Christus, die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken. En weet dat u de naam hebt dat u leeft. De gemeente van Sardes had de naam dat ze leefde. Zo stonden ze bekend bij de mensen. Maar de Heer had een ander oordeel. De Heer had een andere maatstaf. En de Heer zegt, u hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Dus de gemeente van Sardes had geen betekenis meer. En daarom komt de Heer als de behouder van het lichaam, want hij wil heel graag dat elke gemeente leeft. Waarvoor is het lichaam? Als een huis, een omhulsel voor de geest. Waarvoor is de gemeente van de Heer Jezus Christus dat hij daar kan wonen? Zoals we weten dat vroeger de heerlijkheid van de Heer in de tabernakel was, of op de tabernakel rustte. En dan weten we dat Mozes daar naar binnen ging en soms konden ze als het ware niet binnenkomen vanwege de heerlijkheid. Dat zie je ook in Kronieken als het gaat over de tempel van Salomo. Dat de heerlijkheid van de Heer zo krachtig rustte op de tempel dat de priesters niet konden blijven staan, maar dat ze achterwaarts moesten keren. Ze moesten terugtreden. Maar die persoonlijke heerlijkheid van God, die Ezekiel ook te zien kreeg in het visioen, die rust op de tabernakel, die rust op de tempel, die moest soms ook wijken van de tempel. Zoals we dat zien in Ezekiel 8, dat de Heer zegt, ik moet wel ver van mijn tempel blijven vanwege de gruwelen die daar gedaan worden. Zijn huis, dat was Gods huis. En het werd gebruikt door de mensen voor eigen eer, zelfs voor afgodendienst. En dan moet de Heer wijken, dan gaat hij terug vanuit zijn woning. Maar nu in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond, komt de Heer niet in een wolk. Nu komt hij wonen in het hart van de gelovigen. Zoals Johannes 14, vers 23 dat zegt, als wij hem lief hebben en zijn geboden doen, dan komt, zegt de Heer Jezus, de Vader en ik, wij komen bij jullie wonen. En dan een klein stukje verderop, dan lezen we dat Jezus zegt, ik zal de trooster zenden, de Heilige Geest, en die zal bij u zijn en in u zijn. Dus het is nu tweeledig. In dat Oude Testament, in dat Oude Verbond, rustte daar de heerlijkheid van God op de tabernakel. En dat betekent, hoe verder hij, de Heer was in het midden, die tabernakel stond in het midden, en hoe verder hij weg was, dan kon je die heerlijkheid wel zien. Maar de heerlijkheid was niet in de Israëliet. En dat zie je ook bij Mozes op een gegeven moment dan. En Mozes heeft het te druk, zijn schoonvader adviseert hem. En dan gaat hij, ik geloof 72 of 90, hoeveel zijn er? Wie heet het precies? 70 dagen. Nou, 70 Israëlieten, die komen Mozes helpen. En dan zegt de Heer, zet ze daar neer, dan zal ik een deel van de geest die op jou rust, die zal ik op die 70 leggen. En zo kon Mozes aanstellen over de over 50 en over 100 en over 1000. Dus die geest was niet in Mozes, maar was op Mozes. En nu zijn wij, zijn huis zijn wij. Zo hebben we dat gelezen. Zijn huis zijn wij. Het huis van God. Een zuinig fundament van de waarheid. 1 Timotheüs 3 vers 15, zoals we dat gezien hebben gistermorgen met elkaar. Zijn huis zijn wij. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest willen in u wonen. En dan krijgt dat uw lichaam en mijn lichaam krijgen betekenis. Dan wordt u en mijn lichaam een tempel van de levende God. 1 Korinther 3 vers 16. Dan is ons lichaam een tempel, maar als al die stenen, al die levende stenen samengevoegd worden, dan gaat dat lichaam functioneren. Dan is het niet alleen een individuele gelovige waar de Heer in je woont, maar dan gaan al die kinderen samen een gezin vormen. En in een gezin, dan heb je soms, vooral als dat gezin in een grote woning woont, dan is er soms nog ruimte om jezelf terug te trekken. Dan kan ieder zijn eigen kamer hebben en soms kun je wel samen wonen, maar niet eens samen leven. En als mensen dat gewend zijn in hun natuurlijke leven, dan zie je dat ze er vaak dat patroon ook meenemen binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar zo, lieve broeders en zusters, hoort het niet te zijn. Maar als de Heer dan verder gaat, niet alleen naar een gezin, maar naar een lichaam. Ja, een lichaam, dat is niet te delen. Je kunt niet even een vinger eruit pakken en weer even laten terugzetten. Je kunt niet even je oog eruit nemen en weer terugzetten. Zo is het ook bij het geestelijke lichaam van de Heer Jezus Christus. Dat is een eenheid. En in die eenheid heeft u uw plaats en die plaats moet u innemen. En dan moet u niet voortdurend proberen te ontvluchten of proberen nog op een eilandje te gaan zitten, want dan mist dat lichaam, dat mist u. En als het lichaam, als de gemeente van Christus niet functioneert, beperken wij als het ware de mogelijkheden van de Heer. Begrijpen we dat, lieve broeders en zusters? Dat wij, als wij niet, ons niet laten leiden door de Heilige Geest, als wij ons laten leiden door andere motieven, vleeselijke motieven misschien, of nog een soort eigenbelang, ik weet niet wat er allemaal kan zijn. We weten ook dat er verzoeken kunnen zijn, verleidingen kunnen zijn. Misschien zijn we gestruikeld en gevallen in zonde, dan moeten we weer opstaan, onze knieën buigen, onze zonde beleiden, dat de Geest weer kan stromen. Want zoals het bloed door onze aderen stroomt en als het ware de kleinste delen van ons lichaam voorziet, van zuurstof en van voedsel, van alle noodzakelijke dingen, zo is het ook de Heilige Geest die een zware stroom door het lichaam van Christus, en niet door Jan en niet door Piet en niet door Klaas en de rest die gaat er maar bij zitten. Dat geldt voor ieder wederom geboren kind van God die wordt door de Geest gedrenkt, heb ik gisteravond gehoord, in dat ene lichaam. Door de Heilige Geest gedrenkt. Dat waren doortrokken van de Heilige Geest. Dat is Gods bedoeling. Dat is Gods plan. En als u denkt, het is voor mij niet nodig, wilt u dan vandaag, vanaf vandaag, bedenken dat het wel voor hem nodig is. En als u er geen zin in hebt, wilt u dan bedenken dat het voor hem van belang is. Dat er in dat lichaam van Christus de lofoffers gebracht worden. Hoort u het? Een lofoffer. Er staat niet dat u moet wachten totdat u in de winning moed bent of zo. Een lofoffer. Vroeger werden er 72, geloof ik, zangers aangesteld in de tempel. Die hadden als taak om de Heere te loven. Nou, zo is het ook met ons. Het lichaam van Christus behoort de Heere te loven. En dan weten we dat, ja, dat offer van lof, de baan, de weg, was op Psalm 50, dat ik hem Gods heil doen zien. Dan gaat dat lichaam functioneren, dan stijgt die lof op tot God en dat baant de weg, zodat de Heer als het ware zijn heil kan doen zien. Dat de Heer als het ware die heilsgoederen, alles wat hij bereid heeft, die hemelse goederen, om u en mij te voeden, om zijn lichaam te voeden. Daar waren we mee begonnen, hè? Efeze 5. Hij wil dat lichaam voeden. Hij wil dat lichaam verzorgen. Hij wil dat dat lichaam mooi wordt. Dat het onberispelijk wordt. Zoals Paulus dat bidt in 1 Thessalonicenzen 5, onder andere vers 23. In elk opzicht onberispelijk, zonder vlek of rimpel. U bent zijn bruid. En hij wil dat die bruid, maar we zijn maar een stukje van de bruid, want het is natuurlijk wereldwijd het lichaam. Maar hij zal toch niet willen dat een stukje van die bruid achterblijft. Dat zal de Heer toch niet willen. Hij zal toch niet willen dat er straks een deel van dat smetteloze witte kleed, dat dat in één keer een donkere vlek wordt. Is het u wel eens opgevallen in Openbaring 3, die 7 brieven aan de gemeente, dat de Heer al die positieve punten benoemt? Dus er is heel veel goeds in de gemeente. Maar toch kan hij er niet mee tevreden zijn, omdat hij een heilig God is. Omdat hij is zoals hij is en dat er een bruid moet komen die bij hem past. Dat er een bruid moet komen die aan dezelfde kwaliteiten voldoet, mag ik het zo even zeggen, als hij heeft. Die dezelfde eigenschappen heeft als hij. En dan zegt de Heer, als je de tempel gaat reinigen, de Heer Jezus, als hij op deze aarde is, dan zegt hij, mijn huis moet een bedehuis zijn. En hoe is het dan? Met u en met mij, hoe is het met ons, broeders en zusters? Is ons huis en ook onze gemeente een bedehuis? Moet er dan per se gebeden worden? Ja, dat is een opdracht van de Heer. Bid en je zult ontvangen. En Jacobus zegt, omdat je niet bidt, heb je niks. Dat is zo. Dus als wij als gemeente terug zouden gaan, is het onze eigen schuld. Als wij als gemeente niet zouden hebben wat we nodig moeten hebben, dan hebben we het blijkbaar niet gevraagd. Dan moeten we bidden. Nou, en dan weet u zelf hoe het gaat. En dan krijgen we soms al gauw te horen. Ja, ik kan niet bidden. Nou, dat klopt. U kunt het ook niet. Prijs de Heer. Maar de Heilige Geest is beschikbaar. Paulus zegt in Romeinen 8, vers 26, telkens als wij willen bidden, dan weten we niet wat we moeten vragen naar behoren. Maar elke keer komt de Heilige Geest aan. Die is beschikbaar. Wees vanmorgen eens helder naar uzelf. En bedenk eens hoe vaak, hoe, misschien heel vaak, misschien minder vaak of weinig. Hoe vaak bedenkt u dat de Heilige Geest beschikbaar is? Dat die trooster in u is en bij u is als de parakletos om u te helpen. Als uw wijsheid tekort komt. Misschien heeft u een probleem met uw vrouw of met uw kinderen of met uw man of met de buren of wat het ook zijn mag. Hoe vaak bedenkt u dan dat wij, als wij wijsheid tekort komen, dat wij erom kunnen vragen? En hoe vaak bedenkt u als wij moeten bidden en we hebben geen gebed of... Hoe vaak bedenkt u dan dat de Heilige Geest daar is, aan uw zijde, bij u en in u, aan uw zijde, om u te hulp te komen. Zodat dit lichaam functioneert en dat die gebeden die de Heer wil, als opgezonden worden, zullen opstijgen, want Hij is onze voorziening. Hij is de bron die nodig is om te zorgen dat de gemeente functioneert. Hij is de Christus. Hij is de Zoon van God. Hij heeft alle macht in de hemel, maar ook op de aarde. Maar broeders en zussen, ik denk dat wij vaak te lijden hebben onder datgene wat horizontaal gebeurt. Dan gebeurt er iets in uw leven, u krijgt een telefoon of een bericht en dat haalt u uit uw evenwicht. En dat gaat zich vastzetten in uw hoofd, dat gaat zich vastzetten in uw hart. En dan kunnen we daar weer mee bezig zijn. Misschien een half uur, misschien een uur. Maar sommigen, die worden soms dagen bezig gehouden, worden weken bezig gehouden. Maar al die tijd dat we bezig gehouden worden, kunnen we niet bezig zijn. Maar waar we mee moeten bezig zijn, dat is met de Heere der Heeren, de Koning der Koning, Christus. De Heer van uw hart. De Koning van uw hart. En met de Heilige Geest die u wil helpen om de eer aan de Vader en de Zoon te brengen, die u wil helpen. Zodat dat lichaam van u bruikbaar wordt. En dat ons lichaam, ons gezin bruikbaar wordt. En dat we niet als de gemeente van Sardis de naam hebben dat we leven, maar dat we dood zijn. En dan zegt de schrift hier verder, vers 2, wees waakzaam. We hebben het al vaker over gehad, maar wij moeten waarheden vaker horen. Zodat die waarheden diep geschreven worden in ons hart en wij daaruit gaan leven. Waakt en bid, zegt Jezus. Wees waakzaam. En als gemeente hebben we dat ook nodig. Hebben we waakzaam zijn. In uw persoonlijk leven. Hebt u dat nodig? Heb ik het nodig? Hebben we waakzaam zijn? Dat we wakker zijn. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Een andere vertaling, niet vol bevonden voor mijn God. Uw werken en mijn werken vanuit het vlees, en dat weten we allemaal, daar kunnen we allerlei prachtige namen voor verzinnen, dat is niks. Dus het werk moet gebeuren door de Heilige Geest, dat is waar een reflectie, een reactie op wat Hij in ons al reeds gedaan heeft. Wat Hij in ons doet, dat draagt vrucht. Maar wat vanuit onszelf komt, draagt geen vrucht. Dus Hij is het begin en het einde van alle dingen. Hij heeft u gebracht uiteindelijk tot wedergeboorte. Hij heeft u gebracht tot overtuiging van zonde. Hij heeft van u een nieuwe schepping gemaakt. En dan gaat het er niet meer om wat u vindt. Het gaat er niet meer om wat u wil. Het gaat erom dat u uw plaats inneemt in het lichaam van Christus. In die gemeente. En als u daarin verzuimt, dan wordt u afgesneden van de levensader. Dat wil niet zeggen dat u gelijk verloren gaat. Maar hij is de behouder, staat hier, van het lichaam. Hij zegt niet, hij is de behouder van elke individuele gelovige. Nee, hij is de behouder van het lichaam. Dat als wij vader zijn van een gezin, dan houden we toch ook van al onze kinderen. Maar dat doet ons toch ontzettend pijn als onze kinderen niet met elkaar op kunnen schieten. Dat doet het ons ontzettend pijn dat al onze kinderen afzonderlijk leven. En dat er helemaal geen gezinsband is. En dat doet ons toch pijn als we bijvoorbeeld zien dat sommige kinderen het liefst altijd, die zijn altijd weg. Ze zijn nooit thuis. Dat vinden we toch jammer. Dat we zo stoppen met de Heere. De Heere dat wil dat u de plekje wat Hij u gegeven heeft, dat u dat inneemt. En dan kan de Heere er als het ware van gaan genieten. Hij is het hoofd. Hij is de Christus. Hij is de Zoon van de levende God. En het gaat er altijd weer om. Dat de Heere in ons midden is. Dat de Heere als het ware ook als een gemeente een beetje van pad af is geraakt. Dat er herstel komt. En dat de Heere weer terug zal komen in het midden van de gemeente. En dat hij ook geen scheiding aan moet gaan brengen. Zoals in Sardis zie je dat bijvoorbeeld in vers 4, Openbaring 3 vers 4. Maar u hebt in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. Ze zullen met mij wandelen witte kleren, omdat ze het waard zijn. Dus dan gaat de Heer, op het eind komt het altijd heel persoonlijk. Dan zegt hij, wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Elke keer, lieve broeders en zusters, wordt er gesproken over hem die overwint. U komt niet over een geplaveide weg de hemel binnen. Mag ik het zo eens zeggen? Elke keer staat er wie overwint. We hebben een vijand. Dan denk je dat die boze moed en tekeer gaat om te proberen altijd oneenigheid te zaaien. Altijd is hij bezig om een splijtswam te zijn in de gemeente. En wat gebruikt hij? Het vlees. Dat weten we vanuit Jacobus. Vleeselijke begeerte, vleeselijke hartstochten. En dat brengt de scheiding binnen het lichaam van Christus. Hoe verdriet moet de Heer daarvan hebben? Hij heeft ons alles geschonken wat tot het levende godsvrucht strekt, leert Petrus ons. Wat voor een verdriet moet dat zijn voor de Heer als wij weigeren om te buigen? Wat voor een verdriet voor de Heer moet dat zijn als wij hoogmoedig blijven? We hebben het vanmorgen al gehoord. God weet de spade, hoogmoedig en de nederige geest hij genade. Maar aan de andere kant, wat moet dat voor de Heer heerlijk zijn? Dat hij ons getrokken heeft uit de duisternis. Dat hij ons gebracht heeft tot zijn wonderbaar licht. En dat hij ziet de broeders en zusters komen tot ontplooiing. Als de Vader ziet dat, dat wij als mensenkinderen gaan lijken op de Zoon van God. Het raakte mij gisterenmorgen vanuit Spreuken 8. Dat de Heer Jezus, en die tekst kennen we allemaal, dat de Heer Jezus waren was een troetelkind. Spelende voor het aangezicht van zijn Vader. En dat de Heer daarvan genoot. Maar dan lezen we van de Heer Jezus dat hij zijn verlustiging vindt in de mensen. Christus vindt zijn verlustiging in het menselijke geslacht, de kroon van de schepping. Wij hoeven het hart van de Heer Jezus niet te bewegen om u lief te hebben. Hij heeft ons zo lief dat hij zijn leven voor ons gegeven heeft. Zo lief heeft de Heer u en mij. Waarom hebben we dan zo weinig verwachting van hem? Waarom hebben we zo weinig verwachting van hem die alle macht heeft in hemel en op aarde? Waarom hebben we zo'n verwachting dat hij, die al die macht heeft, dat hij ook die liefde heeft? Dat hij degene is die ons lief heeft. Zoals de Vader ons lief gehad heeft van voor de grondlegging de wereld ons uitverkoren in die Zoon, in Christus. We kunnen zo makkelijk van die vlekken voor ons opkomen. En er wordt wel eens gezegd, iedereen heeft een bril en iedereen kijkt door zijn eigen kleur. Wij hadden de vrijdagmiddag over dat wij heel graag die geloofsbril willen hebben. Een bril die oog heeft voor God. Een bril die oog heeft voor de Vader, voor de Zoon en voor de Heilige Geest. En dat we niet langer denken vanuit onze eigen onmogelijkheden, vanuit onze eigen beperkingen, maar we denken en vanuit onze eigen liefde, maar dat we denken aan de liefde van God. En aan de gemeenschap met God. Aan de macht van God. Aan zijn majesteit, aan zijn heiligheid. En dat we gaan leven voor zijn roem, voor zijn eer. Want hij wordt verheerlijk als wij als het ware tot ons doel komen. Als wij opwassen in de genade. Als wij opwassen in de rechte kennis van zijn weg. Als wij komen tot de volwassen maat van dat zoonschap. Dan wordt hij gezien in ons midden. Dan wordt hij verheerlijk. En het enige wat wij kunnen doen. Is ons daar naar uitstrekken. En negatief zou je kunnen zeggen dat we hem kunnen belemmeren. Maar laten we niet negatief zijn. In Ezekiel 37, daar kennen we allemaal, dat is het dal van de dorre doodsbeenderen. En dan heeft de Heer Ezekiel de profeet. En dan moet hij gaan spreken tot die dorre doodsbeenderen. En dan zegt hij tegen Ezekiel, kunnen deze herleven? En dan zegt Ezekiel, Heer, u weet het. En dan moet hij gaan profeteren tegen die dorre doodsbeenderen. En dan rijgen ze zich aan een. En dan moet hij profeteren en dan komt er vlees op, de spieren. Maar er zit nog geen geest in. Het heeft wel een model. Maar wat is het nut? Wat is het nut van een lichaam als er geen geest in woont? Het nut van het lichaam wordt pas zichtbaar en tastbaar en het wordt pas nuttig als het een huis wordt van de geest. En zo is het ook met ons als mensenkinderen. Ons leven wordt pas zinvol als God door de Heilige Geest woning maakt in ons hart, in ons binnenste. Dan krijgt ons leven zin. Dan krijgt het inhoud. En zo is het ook daarmee te zeker, dan op slot moet u zeker profiteren dat de Geest komt. Ik loop van de vier windstreken en dan blazen deze gedoden. Zoals de Heer in Genesis ook de levensadem blies in de mens, nadat hij de mens gevormd had. Het gaat, lieve broeders en zussen, om het leven. En als u de Heer niet kent, dan hoop ik dat u daar spoedig bij komt. Als u gezongen heeft vanuit uw hart, lied 94. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Dat u dat aan gelooft en vasthoudt. En niet laat roven. Hij is de Christus. Hij is de Zoon van de levende God. Broeders, ik hoop dat elke bedekking weggaat. Dat we hem mogen zien in al zijn schoonheid. En in al zijn heerlijkheid. En dan kunt u daar niet meer van zwijgen. Dan gaat u hem liefhebben. Als een reactie op de liefde die hij heeft voor ons. En dan gaan we niet kijken in ons leven, in onze gemeente, wat er allemaal nog mis is. En wat er allemaal nog niet lukt. En wat die broeder en die broeder en die zuster en die zuster. Dan houden we daarmee op. Dan gaan wij zien op hem. Dan gaan wij zien op het lam van de God. En dan gaan we beseffen wat het betekent om een kind van God te zijn. Dan gaat dat tot ons doordringen. Dat we gered zijn van de hel. Dat we tot een eeuwigheid bij hem mogen leven tot eer van zijn naam. Maar dat is hier reeds begonnen. Dat we leven tot eer van zijn naam. Niet anders. Dat we leven tot eer van zijn naam. Tot de eer van Jezus naam. Als uw kind ziek is, doet u er dan niet alles aan wat u kunt doen voor dat kind? Wat denkt u hoe de Heer naar ons kijkt? En nogmaals, als wij de beperkingen kennen van ons eigen lichaam. Als je nog jong bent en gezond, dan heb je daar misschien niet zo'n erg in, maar als je misschien wat ouder bent of zwakker of gebrekkig, dan ervaar je dat meer. Als het hoofd zegt, je moet nu rechtsaf, maar je kunt niet meer. Omdat je aan de grond genageld staat. Als je het hoofd zegt, dit moet verplaatst worden. Maar je hebt de kracht niet meer om het te doen. Dan gaat het hoofd denken, hoe moet ik het dan doen? Misschien moet je dan hulp in gaan roepen. Begrijpt u, lieve broeders, hoe belangrijk het is dat wij als gemeente, als lichaam van Christus functioneren. En dat wij zijn zonder gebreken, zonder rimpel. En dat wij ons in laten voegen, 1 Petrus 2 vers 5 zegt, in laten voegen als een levende steen. In die woning van God. Die woning van God die ook een zuilende fundament van de waarheid is. En dat we ophouden met alles wat niet leeft, om dat waarde toe te kennen. Een organisatie die niet leeft, wat heeft het voor nut? Het kan heel mooi zijn. Het is mijn gebed vaak geweest. Als de geest wijkt, dat dan alles in elkaar stort. Want dan heeft het geen zin. Dan houden we ons voor het lapje. Net als de gemeente van Sardis. Dan zijn onze werken dood. En dan zegt de Heer Jezus, heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. En broeders en zusters, als onze werken vol bevonden worden voor God in ons persoonlijk leven, dan zal dat ook zijn positieve invloed hebben, zijn werking hebben binnen het lichaam van Christus. En hoe heerlijk zal het dan zijn, als ik eens onderdeel van het lichaam van Christus, en ik heb behoefte aan hulp, omdat ik het alleen niet red, dat dan die andere delen van het lichaam van Christus klaar zijn en bereid staan om mij te helpen. Dat is waar het zelfherstellend vermogen van het lichaam, wat wij ook hebben, dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam van Christus zal functioneren. Hoe heerlijk zal het zijn, als de Heilige Geest weet dat iemand hulp nodig heeft, dat hij dan mensen bereid vindt om die hulp te geven. Wat heerlijk zal het zijn, als er iemand vast komt te zitten, in de zonde of wat dan ook, dat de Heilige Geest onderdeel heeft binnen dat lichaam die anderen weer vlot kunnen trekken. Maar begrijpt u dat al dat naar beneden kijken, al dat naar beneden kijken en die zelfwerkzaamheid, daar komen we niet verder mee. Wij moeten omhoog zien. Wij moeten op Jezus zien. En het is niet uw gemeente, het is niet mijn gemeente. Het is zijn gemeente. En die gemeente is er niet voor u en niet voor mij. Laten we dat goed beseffen. Dat het niet gaat om, het is natuurlijk heerlijk als het als gezin functioneert en het is warm en de mensen zijn lief voor je, heerlijk. Maar in eerste instantie gaat het voor hem. Die gemeente is er voor hem. Dat hij hier kan zijn. Dat hij hier kan wonen. En dat hij thuis, bij u thuis kan wonen. Dat daar de vrede van God kan heersen. Dat is Gods bedoeling. En dan wordt hij verheerlijkt. En verdient hij dat niet? Deze Christus. Deze Zoon van God die zijn leven gegeven heeft als een offer aan het kruis van Golgotha. Broers en zussen, mag het ons dan soms ook iets kosten om de Heer te loven, te prijzen, terwijl ons gevoel er niet mee komt? Zullen we dan elkanders lasten verdragen, zoals we gisteravond gehoord hebben? Zullen we dan een verkeerde opmerking van de broeder verdragen? Zullen we dan misschien de aantijgingen of de roddel verdragen? Weet u wat hij verdragen heeft? Christus. Hij heeft de zonde van de ganse wereld gedragen. Een smaad, een hoon en een spot. Ze hebben hem zelfs de baard uitgetrokken. Dat heeft hij overgehad voor u. Dat heeft hij overgehad voor mij. Wat mag het aan ons kosten? Moeten we dan eerlijk zeggen dat het soms ons wat weinig kan kosten? Dat wij het soms al gauw te veel vinden en te moeilijk vinden en te lastig vinden. En dat als wij dan ergens in dat lichaam functioneren en we worden niet gezegend. Dat we dan, misschien hebben we dat van nature allemaal, dat we dan de neiging hebben om ons terug te trekken. Maar dat we zeggen, Heere, hoe kan ik tot zegen zijn voor mijn broeders en zusters daar waar ik niet gezegend word? Wordt wel eens meer gezegd. Als u niet bidt. Dan krijgt u zondags geen goede prediking te horen. Predikers zijn ook afhankelijk van het gebed. Mijn huis, zijn huis, zegt Jezus, moet een bedehuis zijn. Een huis van gebed. Waar eigenlijk voortdurend gebed op klimt. En dan zien we dat wij als gemeente, hoewel we gegroeid zijn in aantal, 1 keer 24 uur niet rond kunnen krijgen. Dat daar nog haperingen in zitten. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Dat wij het belang daar niet van inzien. Want als wij het belang daarvan in zouden zien, dan zouden we daar graag een half uur voor opofferen. Of voor vinden. En dan kan het voor de een misschien op een moment niet mogelijk zijn, maar gemiddeld genomen zouden wij dat met elkaar moeten kunnen doen. Maar wij beseffen, denk ik, lieve broeders, het belang van het gebed onvoldoende. Maar je hebt niet, zegt Jacobus, omdat je niet bidt. Ook daar is dat lichaam voor. Dat weten we vanuit de tabernakel, al die diensten die daar moesten gebeuren. Zo is dat lichaam van Christus daarvoor, dat het gebed en de lof en de prediking en al die dingen en de barmhartigheid en de liefde, de zorg voor elkaar, dat al die dingen functioneren. En u bent daarbij nodig. Wie u ook bent, waar u ook zit in dat lichaam, u bent daarvoor nodig. En u beseft dat misschien zelf niet op dit moment, of op een ander moment, maar hij zegt het. Hij zegt het. Dat zijn gemeente, zijn bruid is, hij zegt dat wij zijn lichaam zijn. En hij zegt, als wij niet bidden, dat we niks hebben. Hij zegt dat zelf. Dus laten we naar hem luisteren en naar hem opzien. Onze grote God en Vader van de Heer Jezus Christus. En dan hoop ik, lieve broeders en zussen, dat we niet zoveel tobben. Begrijpt u dat? Dat we niet zoveel tobben. En dat we niet zoveel aan het werk zijn om na werken tot ontdekking te komen wat we eigenlijk allemaal al lang hadden. Als u wederom geboren bent, dan bent u een baby in het geloof. Een volmaakte baby. En we weten als wij een baby zijn dat de ouders voor ons zorgen. Dat kun je hier zien. Vaders, vooral de moeders. zorgen voor de baby's, dan kijken ze nog eens, even toedekken. En als ze beginnen te blaren, dan staan we er al bij.
Zo wordt er gezorgd voor de baby, zo wordt er gezorgd voor u, want u bent van hem. U bent van hem. Zo zorgt hij voor u dat u te eten en te drinken krijgt. Dus als u blaert, dan luistert hij als het ware, als er een nood is. Als u roept tot hem, Jeremia 33, vers 3. Toch? Denk het goed?
Ja.
Dan roept tot mij, zegt de Heer, dat ik zal u antwoorden en uw grote ondoorgrondelijke dingen doen zien, waarvan gij niet weet. Hebben we al geroepen? Hebben we al geblaard? Die baby blaart. En die trekt de aandacht. Hebben we zo de aandacht al geroepen van de Heer? Voor de zaken die te spelen, de zaken die van belang zijn. Hij wil u zegenen. Hij wil u voeden. Hij wil u laven. Want u bent van hem.
Amen. Samen danken. Heer, we willen u prijzen. Dat u een geweldige God bent en een genadig God. We willen natuurlijk belijden, Heer, dat ons kennen ten dele is. U bent veel groter dan wij kunnen beseffen. En Heer, de dingen soms anders gaan dan wij misschien gedaan zouden hebben, maar u bent onze God. We willen, Heer, u vertrouwen voor ons leven. We willen u vertrouwen voor de gemeente. We willen u vertrouwen, Heer, in alles. En Heer, wilt u ons helpen dat we meer verwachting van u zullen krijgen, Heer. Dat we meer gaan leren zien vanuit de schrift, Heer, hoe het uw verlangen is, Vader, om ons te zegenen. Om ons te bekleden, Heer, met die hemelse heilsgoederen. Heer, wij prijzen uw naam. En wij roemen uw grootheid. En Heer, wij aanbidden u. Ja, wij beminnen u. En we willen u groot maken, Heer. En u eren. En Heer, kom ons te hulp in onze zwakheid door de Heilige Geest. Schenk ons die ruime mate, Heer. Halleluja. Amen.
Amen.